Goedemorgen allemaal, ik ben dankbaar dat ik u mag groeten. In Jezus' wonderbare naam, het is mijn verlangen dat we Jezus ook mogen zien vanmorgen. En ik zat er pas over na te denken. En dan zei ik, heren, wij kunnen zo bezig zijn met de dingen van u. En met ook met de gemeente van Christus. Waarbij we toch ergens misschien het gevoel kunnen hebben dat we de intimiteit en de omgang, de persoonlijke omgang met de Heer Jezus eigenlijk missen. Dat we eigenlijk verlangen van de Heer Jezus, ik wil meer heel persoonlijk met u omgaan. En u beter leren kennen en leven in de intimiteit met u. En ik wil met jullie vanmorgen beginnen in Johannes 6. Want als we Jezus willen leren kennen, ja, dan moeten we bezig zijn met het woord, want dat is Jezus. En ik wil straks met jullie ook gaan naar een stukje in het Oude Testament, maar we beginnen in Johannes 6. En ik wil beginnen met de woorden van de Heer Jezus, wat hij daar spreekt. Laten we beginnen in vers 42. Daar is Jezus in gesprek met de Joden. En dan zeggen ze tegen elkaar, vers 42, is hij niet Jezus de zoon van Jozef, van wie wij de vader en de moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? En Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, mocht niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En er is geschreven in de profeten, en ze zullen alle door God onderwezen zijn, ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is, hij heeft de Vader gezien. Hij spreekt hier natuurlijk over zichzelf. En voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens, uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En de Joden dan reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon dus mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. En dan vers 60. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? De Heer Jezus die spreekt hier woorden van eeuwig leven. En die wijzen de weg aan hoe mensen dat eeuwig leven kunnen ontvangen. En de reactie van de discipelen is dan, die dit horen, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Hoe ongelooflijk is dat eigenlijk? Iemand komt u het leven aanbieden, het eeuwige leven aanbieden. En omdat dat niet gaat op een wijze die jou bevalt, zeg je dit woord is hard. Waarmee je eigenlijk die hele kostbare waarde, dat eeuwige leven, afstoot, kunt missen. En hoe belangrijk is het dan voor ons als kinderen van de levende God, dus de Heer mogen kennen. En als we hem niet kennen, dan moeten we ook buigen voor hem, om altijd te buigen voor het woord van Christus, buigen altijd voor het woord van de Messias. En dan merk je soms ook dat het voor ons ook nog moeilijk is om al die woorden als het ware te duiden. En daarom is het goed om met elkaar bezig te zijn met het woord van God. En daarom is het goed om te bidden om verlichte ogen van het hart en van het verstand. Daarom is het goed om te bidden om de geest van wijsheid en openbaring, Heere, dat we mogen verstaan. Dat het voor ons geen akadabra is, maar dat we weten wat de Heer Jezus bedoelt als Hij het erover heeft om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Immers Paulus die zegt in Efeze 5 vers 30 dat wij zijn lichaam zijn en dan zegt hij zelfs, en dat is haast ongelooflijk, daar heeft hij het helemaal niet over geestelijke dingen. Daar heeft Jezus het hier eigenlijk ook niet over, wel geestelijke dingen, maar voor het oog niet. Paulus zegt, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Dus als het ware zou je kunnen zeggen, zoals wij van de eerste adem afstammen, stammen we nu van de tweede adem af. En dat is niet alleen een nieuwe geest, maar ook van zijn vlees en van zijn gebeente. Christus kwam niet zijn lichaam geven en zijn lichaam offeren. En zijn ziel en alles wat erbij hoort, alle pijn en al het lijden, om, ja, zomaar zonder doel. Zomaar zonder oorzaak. Al dat lijden, en pas het even niet toe, ga even niet zeggen, Arie, het is Pasen geweest, we zijn op weg naar Pinksteren. We zitten niet in de kerkelijk jaar, we hebben het over het woord van God. Laten we er even los van zijn. En kijken wat de Heer Jezus ons wil leren. En het is echt mijn verlangen en mijn gebed dat we hem beter leren kennen. Deze Christus, deze zaligmaker, deze Zoon van God, deze Verlosser, deze Redder van de wereld. En hoe meer we dat beter verstaan, hoe intiemer onze wandel wordt met hem, zo is te meer zullen we ook vrucht dragen in die hemelse wijnstok. En Jezus geeft hier onderwijs. En het is zo mooi dat hij zegt in Johannes 6 vers 44, niemand kan komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Daarom is het ook goed als we bidden voor zielen, dat we bidden, Heere, Vader, trek deze zielen en breng ze bij de Heer Jezus. En dan citeert Jezus hier het woord van de profeten. En het is zo mooi als je daaraan denkt, als je Jezus wil leren kennen, dan eigenlijk op elke bladzijde van de Bijbel, en we gaan dat straks ook even zien vanuit de psalmen, dan komt Christus daar eigenlijk naar voren. Dan komt Jezus daar naar voren. En dat is een soort vaak verborgen. Dat is niet dat je in eerste instantie leest, dan denk je, ja, dat is Jesaja, of dat is Jeremia, of dat is David die daar spreekt, of daar profeteert. Maar dat is Christus. En Petrus die leert dat ons in de eerste Petrusbrief, daar zegt hij ook, in vers 10, daar begint hij mee naar deze zaligheid, dan gaat het over Christus, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Dus de profeten hebben geprofeteerd, die hebben gesproken, en ze hebben zelf niet verstaan waar ze het eigenlijk over hadden. Daar hebben ze wel naar gevorst, en dat mag ook, en dat is goed. Want zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus. Dus hier zie je het al. Dus ook in die profeten was het de geest van Christus die werkzaam was. Dus ze hebben onderzocht op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Dus daar zien we de Messias al. Daar zien we de Christus al. Daar zien we de Zoon van God al. In de profeten. Daar spreekt Jezus al zelf. Terwijl hij nog niet op aarde is gekomen, spreekt hij daar over zichzelf, ook wat er allemaal nog met hem moet gaan gebeuren. De geest van Christus die in hem was doelde toen hij tevoren getuigde. En daarin kunnen we zien dat hij God is. En daarin kunnen we ook zien dat het woord van God de waarheid is. En als we dat niet verstaan, als dat nog onder een sluier zit, of als dat verborgen is, dan begrijpen we dat niet. En daarom is het heerlijk om met elkaar bezig te zijn om dat woord van God te onderzoeken. Dus hij heeft zelf geprofeteerd, als het ware, door de profeten heen. De geest die in de profeten sprak, sprak al over het lijden wat hij zelf moest ondergaan. Dus niet alleen het lijden, maar natuurlijk ook de heerlijkheid die dat tot het gevolg zou hebben. En aan hen werd geopenbaard, dus de Heer heeft ze ook geholpen. Als je ooit een profetisch woord mag uitspreken van de Heer, mag je ook bidden dat je het mag zien, dat je het mag begrijpen. Ze hebben begrepen dat ze niet zichzelf dienden, maar ons. Die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Dus het gaat erom dat Christus daar al was. De hele Bijbel spreekt van de Zoon. Dat begint bij Genesis en dat eindigt bij Openbaring. Dat spreekt van de Zoon. Dat spreekt van de Heiland. En dat spreekt van Christus. En dat doet ook denken aan het woord, het Openbaring 19, waar staat dat de geest van de profetie, dat is de geest van Christus. En dan zien we hier reeds, dat Petrus ons al duidelijk maakt, dat dat ook in het Oude Testament al bezig was. En deze Jezus, die zegt dat wij zijn vlees moeten eten en dat wij zijn bloed moeten drinken. Omdat Hij de weg, de waarheid en het leven is, is er geen leven mogelijk buiten de Zoon. Er is geen wet die ons dat eeuwig leven kan geven. Ook niet regels of onze werken. Het is alleen de Zoon zelf. Het is alleen Christus zelf die de Vader ons gegeven heeft als de weg naar Hem. En dan zegt Jezus, niemand heeft de Vader gezien behalve Hij die van God is. Dus Hij legt aan de Joden uit, ik heb de Vader gezien, want ik kom vanuit de hemel, ik kom bij Hem vandaan. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. Dat wij gerechtvaardigd worden door het geloof. In jezelf? Nee, in Hem. En het valt mij op dat zoveel broeders en zusters ook na verloop van de tijd kunnen verdwalen. Dus er wordt gezaagd als het ware aan hun geloof. En ze raken in twijfel. En de boze zit niet stil, maar eigenlijk heeft Jezus ons hier het recept, het medicijn om dat te voorkomen. En dat is dat we zijn vlees moeten eten, zijn bloed moeten drinken. Want kijk, hij zegt in vers 48, ik ben het brood des levens. Uw vader heeft het manna gegeten, dus hij praat met de Joden en die kennen al die geschiedenissen. Het manna gegeten, wat ook hemels brood was in de woestijn, maar ze zijn gestorven. Het was hemels brood, maar het was tijdelijk. Het was niet Christus zelf. Het wees wel heen naar het brood. En dan zegt Jezus, dit is het brood dat het hemel neerdaalt op de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat het hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet. En denk dan aan de wonderen die Jezus gedaan heeft ook met brood. En met de vissen. Hij heeft laten zien dat Hij bij macht is om dat brood te vermenigvuldigen. En dan laat Hij eigenlijk zien dat Hij bij macht is om leven te geven aan wie Hij wil. Hij kan het zichzelf als het ware vermenigvuldigen en Hij doet dat ook. En ook met de vissen, als Hij spreekt tegen de discipelen, als Hij ze roept, kom achter mij en ik zal je vissers van mensen maken. In die wonderen die Jezus doet, daar zit het, dat is niet alleen een praktisch voorbeeld en een praktisch wonder, maar daar zit een diepe geestelijke betekenis in. Dus Hij laat daar al zien, in de praktijk voor de ogen van de mensen, dat Hij bemachtigd is om dat brood te vermenigvuldigen. En zoals Hij bemachtigd is om dat aardse brood te vermenigvuldigen, zo is Hij ook bemachtigd om het hemelse brood te vermenigvuldigen. U en mij en alle mensen die nog tot het geloof gaan komen. Maar we kunnen naar brood schouwen, we kunnen er naar kijken, het kan voor ons liggen, het kan voor ons op tafel liggen. Misschien is het uitgestald en tegenwoordig hebben we alle soorten, wit en bruin en bolletjes en noem alle dingen maar op. Ik weet niet hoeveel soorten dat er zijn, maar heel veel, met zaden en zonder zaden. En we kunnen dan kijken naar een heerlijke dis en misschien krijgen we ook nog wel water in onze mond, omdat we het lekker vinden. Maar als wij het niet tot ons nemen, als wij het niet innemen, wordt het geen deel van ons. Zo is het ook met deze Zoon van God. Ook deze Joden, die hebben naar Hem geluisterd, totdat de reden te hard werd, toen gingen ze weg. Ze hebben erover nagedacht, ze hebben erover met elkaar gesproken, ze zijn ermee bezig geweest, maar ze hebben het niet aanvaard. Ze hebben het niet tot hun genomen. En ze kunnen ook heel onze leven godsdienstig bezig zijn, ook in de christelijke kerk of in de christelijke gemeente of waar dan ook, kunnen we bezig zijn met de dingen van God zonder dat we bezig zijn met Hem zelf. Zonder met het brood zelf. Zonder met Christus, de levende Heer. En daarom zegt de Heer ook natuurlijk dat Hij niet alleen het brood is, maar dat wij het ook moeten eten. Wij moeten dat tot ons nemen. En wat gebeurt er als wij brood tot ons nemen? Dan wordt dat in ons verteerd en dan geeft dat ons kracht, dat geeft ons leven. Nou, als wij Jezus eten, zal Jezus in ons gestalte krijgen. Want dan is dat niet een aards brood, maar dat is een hemels brood. En dan brengt dat niet een aards leven voort, maar ook een hemels leven. En daar gaat het om, dat brood dat wordt ontleed, daar zit van alles in, allerlei stoffen die wij nodig hebben, maar zo is het ook met het hemelse brood. Zo is het ook met de Heer Jezus Christus. En we weten denk ik wel allemaal, als wij geen honger hebben, als wij geen trek hebben, dan eten we niet. Of we eten minder, plichtmatig omdat het moet, maar niet omdat je het lekker vindt. En dat is zo mooi, dat de Heer ons al die praktische voorbeelden geeft om te gebruiken hoe de dingen werken in het Koninkrijk van God. En als je nou geen honger hebt naar het woord van God, als je geen honger hebt naar het levende brood, dan mag je ook nog zeggen, Heere, geef mij honger. Als je geen dorst hebt naar het levende water, dan zeg je, Heere, geef mij dorst, opdat ik ga drinken. En dat is in het leven van de christen nodig. Dat wij honger hebben. En dat wij dorstig zijn. En dat wij Christus zoeken. En dat we dat tot ons willen nemen. En niet alleen om daar sterker van te worden, maar ook uit liefde voor hem. Om te beseffen wie hij is en wat hij voor u, voor jou, voor mij, voor ons gedaan heeft. Wat zegt Jezus hier in vers 50? Dit is het brood dat het hemel neerhaalt, dat de mens daarvan eet en niet sterft. Dus het eten is ontzettend belangrijk. En als wij het woord van God niet eten, als wij Christus niet tot ons nemen, Christus die zichzelf openbaart, wel vooral vanuit het woord en natuurlijk ook door de Heilige Geest, zodat hij met ons kan praten, zodat hij ons kan versterken. Ik was er van de week mee bezig, er waren een paar moeilijke dingen gebeurd. Dat kan ook wel eens in de gemeente en dan zoek je de Heer. En dan kun je in je gedachten, kun je daar dagenlang mee bezig zijn. Dan kun je urenlang mee bezig zijn. En dat kan je bezighouden. Maar als je dan wendt tot het woord en zegt, Heer, praat met mij, geef mij levende woorden, dan gaat de Heer je verkwikken. Dan gaat hij je terugzetten in je positie. Dan wordt dat woord levend in jou en dan gaat de geest werken. En dan trekt hij als het ware uit de moeite van je ziel en dan zet hij je weer op die rots. Dat is wat God doet door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Dat is wat Christus doet. Dus broeders en zusters, als we soms in zware moeilijkheden zitten, als wij taai hebben of wat voor reden dat er ook zijn in ons leven, en die kunnen er zijn, ja die zullen er zijn, dan moeten we naar Jezus toe, dan moeten we naar het levende brood, dan moeten we naar de Heer en zeggen, Heer, geef mij te eten. En dan neem je het woord van de Heer, soms kan de Geest je te binnen brengen, maar dan ga je zoeken in het woord van God en dan geeft hij je te eten en dan gaat hij je versterken. Op de reis, zoals Elia, die nog moest eten en dan ging hij 40 dagen ging hij door de kracht van dat voedsel. Dat is natuurlijk wonderlijk lang, maar de Heere kan ons verkwikken. Maar zonder dat levende brood gaan we natuurlijk dood. Als we eten zullen we niet sterven, maar als we niet eten dan gaan we vermageren. En dan gaan we sterven. Jezus zegt in vers 51, ik ben het levende brood dat het hemel neergedaald is. Dat iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik geven zal is mijn vlees, let op. Opnieuw zegt Jezus het hier en blijft het herhalen. Blijkbaar omdat het zo moeilijk is voor ons, voor de Joden, maar ook voor ons om dat te begrijpen. Het is mijn vlees wat ik geven zal voor het leven van de wereld. God die gekomen was in het vlees. De redder van de wereld was gekomen in het vlees. Die zoon van God die van eeuwigheid was, die zelfs eeuwige vader wordt genoemd, die was gekomen in het vlees, aan ons gelijk. Gewoon vlees, vlees en bloed, gewoon een lichaam. Dan heeft hij ook tegen de Heer gezegd, hij zegt, Heer, u hebt mij een lichaam bereid. U hebt geen behagen gehad in brandoffers en slachtoffers, maar u hebt mij een lichaam bereid. En dat offer wat God gegeven heeft in zijn Zoon, dat is dus levend bepalend. Als wij dat offer van Christus aanvaarden, dan is dat voor ons het leven. Als wij dat afwijzen, als we zeggen, dit woord is hard, met andere woorden, je hebt iemand anders nodig om gered te worden. Je hebt iemand anders nodig om dat eeuwige leven te ontvangen. Dat vonden de mensen die dit hoorden hard. Ze konden geen eigen gerechtigheid opbrengen. Ze konden niet door de wet zalig worden, door hun eigen inspanning, door hun eigen bekwaamheden. Nee, ze hadden iemand anders nodig en dat was de reden die ze hard vonden. Kijk, en dan gaan de Joden in het 52 gaan reden twisten met elkaar. Ik weet niet hoe dat dan bij ons is, als Nederlanders. Maar ik heb het wel eens meegemaakt. Redentwisten over het woord van God. Dan zegt Paulus ook tegen Timotheus, dat moet je niet doen. Dat heeft geen zin. Je mag natuurlijk nadenken met elkaar. En het woord onderzoeken. Dus daar is Jezus, die biedt zichzelf aan. Die komt vertellen, ik ben het levende brood wat uit de hemel is neergedaald. Als je mij aanvaardt, dan ontvang je eeuwig leven. Je hoeft het alleen maar te geloven. En hoe dom kunnen mensen dan zijn om elkaar te reden twisten en te zeggen, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Dat die vraag is op zich natuurlijk goed. Zeg, Heer, hoe kan het? Hoe werkt het? Die vragen mogen wij ook stellen aan de Heer. Maar om daar met elkaar over te reden twisten, dan, ja, dan gooi je eigenlijk die kostbare woorden van de Heer Jezus, die gooi je weg. En dan gaat Jezus nog iets verder. En dan zegt hij in 53, voorwaar ik zeg, als het vlees van de Zoon is, mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan hebt u geen leven in uzelf. We hebben het al gehad over honger en dorst. Nou, als je dat vlees van Jezus eet en zijn bloed drinkt, en dat betekent ook dat je bezig bent met de betekenis van zijn vlees, en dat betekent ook dat je bezig bent met de betekenis van zijn bloed. Wat zijn bloed doet, de vergeving, de reiniging, de verlossing, de heiliging, al die facetten, die werkt dat bloed uit als wij bezig zijn om dat te drinken, om dat tot ons te nemen. Dat je beseft dat Jezus niet alleen dat gedaan heeft, maar dat dat Christus is. Hij is een persoon, hij is de levende, hij is de Zoon van God en ook de Zoon van de mensen die zichzelf is komen geven voor u en voor mij en voor nog veel meer die tot geloof mogen komen. Dan zegt hij, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan. Op de laatste dag, want mijn vlees is ware voedsel, mijn bloed is ware drank. Als u misschien zwak geworden bent in uw geloofsleven, wel broeders, zusters, dan moet u het vlees eten en het bloed drinken van Christus. Dan moet u bezig zijn met Jezus. Dan moet u bezig zijn met het woord van God. Dan moet u bezig zijn met, ja, met hem zelf, met Christus zelf. Want hij, als wij zijn vlees eten en zijn bloed drinken, dan krijgt hij meer en meer deel in ons. En uiteindelijk zal het erom gaan. Dan kent God niet meer, dan kennen we niet meer Jessica of Alexander of Arie of Piet of Jan of Klaas, maar dan gaan we Christus zien. Dan gaan we hem niet alleen zien in zijn schoonheid in het woord van God, maar dan gaan we hem ook zien in ons leven. Als wij dat leven van Jezus tot ons nemen, en als we dan sterven aan onszelf, gaan we leven door hem. Meer en meer als wij verdwijnen, komt hij tevoorschijn. En dan komt dat verborgen leven van Christus, waar Colossenzen 3 over spreekt. En Paulus zegt, je leven is verborgen met Christus en God. Dan komt dat verborgen leven van de Heer Jezus naar voren. En dat is wat de mensen nodig hebben. Veel mensen kunnen zo vertwijfeld raken over het woord van God. En is het wel voor mij? En dan soms is het ook dat het woord zichzelf tegen hen keert. Want het is ook van een vorst van de duisternis. Die kan dat woord als het ware tegen de mensen gaan gebruiken en dan raken ze in vertwijfeling. Dan gaan ze als het ware, lopen ze het risico van het pad af te wijken. Maar gelukkig roept de Heer ze dan terug, maar u weet hoe het werkt. Maar als je mijn vlees eet, zegt Jezus, en mijn bloed drinkt, dan blijf je mij en ik in hem. Dan is er een onverbreekbare verbinding tot stand gekomen. Dan is dat onvernietigbaar leven is niet aan je buitenkant en niet in je verstand, maar dan wordt het in je binnenste. Dat wordt een deel van jou. Christus wordt een deel van jou en jij van hem. En dat is het ware geloofsleven. Ja, dan zegt Jezus, de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook hij, wie mij eet, leven door mij. Laten we nog even gaan naar Psalm 102. Het is een onderwerp zo prachtig, waar je natuurlijk nooit over uitgepraat raakt en gestudeerd raakt. Maar ik wil met u nog even kijken naar Psalm 102, om ook daar weer Christus te ontdekken. Om ook daar weer de Messias te ontdekken. We hebben het geciteerd vanuit Petrus, dat die geest van Christus is daar al aanwezig. En zoals de geest van Jezus, dat is de geest van de profetie. En hier in onze herziening staat bezig de 5e boetpsalm. Er zijn er 7 en dat wordt soms allemaal bewerkt. Maar de NBG die spreekt over een gebed voor Sion. En ik denk dat het dat misschien ietsje beter aanduidt. Maar laten we kijken. Hier is een gebed van de ellendige, wanneer hij bezweken is en klacht uitstort voor het aangezicht van de Heer. Heer, luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid, op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig. Zo mooi dit gebed. Dit is de geest van Christus, dit is een messiaanse psalm. En zie dan hoe hij bidt. Daar kunnen wij van leren. Heel eenvoudig, hoe wij mogen bidden. Heere, luister naar mijn gebed. Hij gaat eerst naar de Heere toe. En deze vorm van bidden vinden we ook bij Nehemia. Die bidden we ook bij Daniel. En vaak kunnen wij soms zo bezig zijn met datgene wat in ons hart is, dat we dat al lang bij de Heere gebracht hebben, zonder dat we beseffen dat we tegen wie wij praten. David zegt dat, of... De Heer Jezus zegt hier eigenlijk, de Christus zegt hier eigenlijk, Yahweh, luister naar mijn gebed. En eigenlijk als je weet, als je geleerd hebt in Johannes 11, wij weten natuurlijk heel de geschiedenis al, we hebben de complete Bijbel. Als wij weten in Johannes 11 dat Jezus zegt, Vader, ik doe het, als je Lazarus opwekt, hij zegt, ik doe het om de schaar, om de mensen. Want ik weet dat u mij altijd verhoort. En dan zie je hier eigenlijk Jezus als voorbidder. Als voorbidder voor Sion. Dan zie je hier eigenlijk wat hij nu nog doet in de hemel. Hebreeën 7 vers 25. Dat hij voor ons bidt en pleit. Hij is het hoofd van het lichaam, van de gemeente. En het is geen vervangingstheologie om te weten dat hier Sion, dat gaat natuurlijk over Israël. En over de berg Sion, waarvan straks ook de wet zal uitgaan. Maar wij leven in de tijd van de gemeente. En zoals de Heer Jezus hier bidt als het ware... Voor Sion bidt hij ook voor ons. En als wij dan in die dienst van die voorbeden mogen treden. Want als Christus dan in ons leeft. Als we dan geleerd hebben in Johannes 6. Hoe wij deel kunnen krijgen aan Christus en Christus in ons. En als dan die geest van Christus in ons woont. Zullen we dan ook niet gaan bidden zo voor Sion of voor de gemeente die verkommerd is. Die het moeilijk heeft. Laten we gewoon rondom ons heen kijken in ons eigen land. Waar wij geworden zijn tot een staart in plaats van tot een hoofd. En dan gaat het niet alleen om de aantallen, maar gaat het vooral om de kracht. Om het leven van Jezus, om de gezindheid van Christus. Dat we soms nog meemaken dat mensen zeggen, nou ik ben er klaar mee. Nou we kunnen hier lezen, Jezus was er niet klaar mee, die ging die weg. En zo is de Heere voor ons aan het bidden. En zo is je hier voor Sion aan het bidden. En dan zegt hij, laat mijn hulpgeroep tot u komen. Christus had het immers niet nodig om voor zichzelf te bidden. Wel toen hij in het vlees kwam, toen was hij ook zwak. En toen moest hij ook voor zichzelf bidden. Maar hier bidt hij vooral als het ware voor de mensen. Voor de gemeente, voor de wereld. En dan zegt hij, laat mijn hulpgeroep tot u komen. Als het ware neemt hij de gemeente mee op zijn schouders. Neemt hij deze mensen mee op zijn schouders en wil ze bij de Heer brengen. En dan zegt hij, verberg uw aangezicht niet voor mij. Israël verkeerde namelijk in die tijd onder de toren van God, omdat ze ongehoorzaam waren. En hij wil ze daarvan uit redden. Hij wil ze helpen. Hij wil de middelaar zijn. En dan zegt hij, neig uw oor tot mij. Zo mooi, wat ook Daniel bidt en Nehemia. Neig uw oor tot mij. Als het ware, heren, buig u naar mij over en luister naar mij. En als de Heer Jezus ons zo mag leren bidden... Dat wij zo ook bidden voor onze broeders en zusters rondom ons heen. Dat we ook zo mogen bidden voor de wereld rondom ons heen. En dat we niet zijn als de Joden, dat we wat redentwisten zijn, maar dat we in gebed gevonden worden. En dat we het aangezicht van de Heere zoeken. Denk ook maar aan 2 Kronieken 7 vers 14. Dat is ook een onderdeel van het gebed. Zijn aangezicht zoeken, zijn nabijheid zoeken, toegaan tot Hem. Zoals Hebreeën 10 en 12 ons dat ook leren. En dan kan, hij zit op de dag van de benauwdheid. En broeders, zussen, die dag van de benauwdheid, die grote dag, die grote verdrukking, die is aanstaande. Dat kunnen we ook zien. Het wordt benauwder en benauwder als we allemaal zien wat er allemaal in werking gezet is. Die dag van benauwdheid wordt groter, ook voor de mensen rondom ons heen. En dan zegt de Heer, op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig. Dus hij zegt als het ware, Heer, wacht niet te lang. Verhoor mij spoedig, want de benauwdheid is groot. En dan zegt hij, want mijn dagen zijn als rook vervlogen. En zo wijst hij hierheen naar de tijd dat hij was op de aarde. Mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard. Nou, we weten allemaal hoe er dat uitziet. Uitgebrande beenderen als een haard, als een kachel. En dus hij heeft het eerst over het gebed en dan gaat hij zijn toestand verklaren. En dan gaat hij de toestand verklaren van zijn lichaam. Kijk maar zijn beenderen. Maar dan gaat hij vers 5 de toestand verklaren van zijn hart, van zijn ziel. Het zijn niet alleen zijn beenderen, het is niet alleen lichamelijk, maar ook zijn hart. Zijn ziel is geslagen, verdord als gras. Zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Nou, dan word je natuurlijk ook mager, daar hebben we het net over gehad. Dat is letterlijk zo, dat is praktisch zo, maar dat is ook geestelijk zo. En dan zegt hij, mijn beenderen kleven aan mijn vlees door mijn luide zuchten. Hoe zwaar heeft onze Heer Jezus het gehad? En dat heeft hij gedaan voor u. Dat heeft hij gedaan voor mij. Dat heeft hij gedaan voor de wereld rondom ons heen. Het was nodig. En als wij zijn vlees eten, dan gaan we ook beseffen wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Wat hij voor ons betekend heeft. Hoe groot de betekenis is van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding, van zijn verheerlijking. En dan gaan we meer en meer beseffen dat niemand dit zou kunnen verbrengen. Alleen de Christus. Alleen de Heer Jezus zelf. En dan gaat hij spreken over zijn eenzaamheid. Ik ben geworden als een kou in de woestijn. Als een steenuil te midden van de puinhopen. Nou, we weten, steenuilen die zitten er altijd op. En hij zegt, ik lig wakker. Hoe lang is geleden, broeders en zussen, met eeuwig gesproken dat wij wakker hebben gelegen? Misschien voor onszelf, maar misschien voor de gemeente. Voor de zielen die nog gewonnen moeten worden. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. We weten, mussen zijn altijd in scholen, in groepen bijeen. Een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Hebben wij er wel eens moeite mee? Als mensen smadelijk over ons spreken. De Heer Jezus zegt, de vijanden honen mij de hele dag. En wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als vloek. We hebben het gezien. Hij komt van de hemel. Hij komt om te redden. Maar ze hebben hem uiteindelijk aan het kruis gebracht. Dan zegt hij, want ik eet as als brood. Nou, in brood zit leven, dat hebben we gezien. Maar in as zit natuurlijk geen leven meer. Dat is dood. Dat is een andere stof. En wat ik drink, dat meng ik met mijn tranen. En dan zegt Jezus, vanwege uw gramschap en uw grote toorn. En we weten dat de Heer Jezus, die heeft 3 uren, heeft die toorn van God over zich heen gekregen. Niet zijn hele leven. Want we hebben gezien hoe hij geleefd heeft en gewerkt. Maar dit volk verkeerde onder de gramschap van God. Wij geven soms overal de duivel de schuld van. Maar het kan ook zijn dat de gramschap en de toorn van God buiten Christus blijft hier rusten. Ook op de zondaar, maar ook op een land. Als we zware zo ongehoorzaam zijn, de afgoden dienen, met God geen rekening houden, dan kan een land ook onder de vloek komen, als het ware, onder de toorn. Maar Jezus bidt hiervoor. En dan zegt hij, want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw. U weet, als de zon daalt, dan wordt de schaduw langer. Ik verdor als gras. Maar dan gaat hij toch naar de Heer. Hij blijft daar niet in zitten. Hij zegt, maar u Heer, u blijft voor eeuwig. Denk aan wat Jezus zegt over de gemeente. De gemeente van Christus zal nooit, de poorten van de hel zullen de gemeente nooit overweldigen. En er komen zoveel broeders en zusters tegen die geen hoop meer hebben. Geen visie op hun leven. Waarom hebben wij geen hoop op hun leven? Geen visie op hun leven? Christus is toch de opstanding en het leven. Hij is toch de opwekking. We leven toch in de tijd van Pinksteren. Maar zullen wij net als Jezus ook die voorbiddersrol op ons nemen? Hij zegt, Heer, u blijft voor eeuwen. De gedachten is aan u van generatie op generatie. Altijd is God een God van de generaties. Ook al lijkt het er misschien helemaal niet op in ons gezin. Hij is de God van generatie op generatie. En hij wil werken en zal werken door de geslachten. En dan zegt hij hier, en hier zie je ook weer die Messias. Hij kent zijn vader, hij kent God. Hij zegt, Heer, u zult opstaan. Dat is niet een misschien. U zult opstaan, dat is een zekerheid. Dit is het woord van God, dit is een profetisch woord. U zult zich ontfermen over Sion. De Heer zal nooit ophouden met zijn werk. Zal nooit ophouden met Sion. Zodat Christus ook nooit ophouden met de gemeente. Nooit van zijn leven. Want God is een God van overwinning. Omdat God geen nederlaag kan leiden. Omdat hij God is. Omdat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij heeft alle wijsheid. Hij kan nooit geen nederlaag leiden. Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Omdat hij God is. Omdat hij daar boven staat. Hij is een God van overwinning. En hij wil die overwinning ook geven aan u. Ook aan mij. Eigenlijk heeft hij hem al gegeven in de Zoon. Alleen wij moeten daaruit leven. Dat mogen wij leren. En daarom moeten we Christus eten en drinken. Dan zit hij van de tijd om aan genadig te zijn. De vastgestelde tijd die is gekomen. Want uw dienaren zijn als stenen goed gezind. Heeft het over stenen? Denk aan Nehemia. Hoe hij hoorde over Jeruzalem. Hoe dat in rampspoed verkeerde. De bressen in de muren zaten, de poorten met vuur verbrand. En dan krijgt hij genade van de koning. En dan gaat hij terug om Jeruzalem te herbouwen. Ze hebben medelijden met Agruis. Dus de Heere, die weet van alle dingen. En dan zegt hij de heidenvolken. Voor de Joden was dat onbegrijpelijk. De heiden die waren nergens. Die waren vijanden. En God heeft er natuurlijk ook aan het volk geleerd om daar vandaan te blijven. Dat ze niet vermengd zouden worden met de afgoden. Maar hier zien we de Messias. Die zegt de heidenvolken waar wij deel van uitmaken. Ze zullen de naam van de Heere vrezen. Alle koningen van de aarde uw heerlijkheid. Dat is nog de toekomst. Dat is ook nog, een duizendjarig vrederijk. Wat er niet dan letterlijk in het woord vrederijk, maar in ieder geval een duizendjarig rijk waar vrede zal zijn. Als Christus zal heersen. Daar wordt hier al over gesproken in de psalmen. Wanneer de Heere Sion heeft opgebouwd. Weet hè, vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. Dat komt terug. Als hij in zijn heerlijkheid is verschenen. Deze Christus zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten. Als Nebukadnezar eerst het volk meegenomen heeft naar Babel. En dan later is Zedekia ongehoorzaam. En dan komt daar die bevelhebber van Nebukadnezar. En dan neemt hij iedereen mee. Behalve een aantal van de allerarmsten. Die laat hij achter. Die blijven achter in Jeruzalem. Hoe genadig kan het zijn als wij behoren bij de allerarmsten. Bij dat kleine overblijfsel. Wat er nog is. Dat zie je hier. Dat de Heere zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten en hun gebed niet heeft veracht. Zij die overgebleven waren in Jeruzalem, die overgebleven waren in Sion, die overgebleven waren misschien als een overblijfsel hier van het volk. En misschien voelt u soms ook bij die allerarmsten die overgebleven zijn om de Heere te dienen. En dan gaat hij hier verder en dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Daar horen wij ook bij. Het volk dat geschapen wordt, zal de Heere loven. God zorgt voor nieuwe scheppingen. Dat doet hij door het onveranderlijke blijvende woord van God, zegt Petrus. 1 Petrus 1, vers 18 en 19 geloof ik. Door het woord van God worden mensen wederom geboren. Daar heb je het weer. Het woord, dat is het leven. Dat is het leven. Het woord is Jezus. En Jezus is het woord. En daarom moet dat woord klinken. Daarom moeten wij dat woord verkondigen. In de preek of in de getuigenis, bij elke gelegenheid of Bijbels uitdelen, wat er ook. Dat woord van God moet zijn loop hebben. En daarom mogen wij ook bidden, net als Paulus die zegt, er is mij een machtige deur geopend voor het evangelie. Daarom mogen wij ook bidden dat er machtige deuren geopend worden. Vooral deuren van het hart natuurlijk, voor het evangelie. En zie de allerarmste, daar heeft de Heere. Dat gebed heeft hij niet veracht. Dus je hoeft niet rijk te zijn, je hoeft niet groot te zijn, je hoeft geen grote prediker te zijn. Het gebed van de allerarmste heeft hij niet veracht. Halleluja. En die hebben dus blijkbaar ook gebeden. Voor herstel van de gemeente, voor herstel van Sion. Voor herstel in je gezin, voor herstel in je eigen gemeente, voor herstel in de gemeente wereldwijd. En zo maar kunt u uw gebed als het ware uitbreiden. En dan zit hij, dus hij kijkt hier profetisch, want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien. De Heere heeft uit de hemel neergekeken, om het gekerm van de gevangenen te horen. De Heere is niet ver weg, hij is ook dichtbij. Hij kent uw leven, hij kent ons leven. Hij kent het leven van de gemeente, hij kent het leven van u als man, van u als vrouw, als moeder, wat het ook zijn mag, of alleen. Om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven. Zodat men de naam van de Heere zal vertellen te Sion onze lof in Jeruzalem. God zal zijn eer nooit aan een ander geven. En daarom bidt Jezus ook. Vader, dat uw naam verheerlijkt wordt. En de naam van de Zoon. En Vader, geef mij uw heerlijkheid. Dat de wereld zal weten dat gij mij gezond heeft. En zo wil de Heer ook zijn heerlijkheid geven in het midden van de gemeente. Zo wil de heerlijkheid geven in uw gezin. Dat is Gods verlangen. Dat al zijn naam zal verhoogd worden. En dat is wat nodig is. Dat mensen zien dat God dezelfde is. De mensen hebben als het ware niet nog meer theorie nodig en theologie. De mensen hebben nodig het leven. Die hebben de werkelijkheid nodig. Van het leven van God. En daarom rust op ons als het ware de taak. Om Christus te eten en zijn bloed te drinken. Zijn vlees te eten, zijn bloed te drinken. Omdat Christus gestalte zal krijgen in ons. Dat ze de Christus zullen ontmoeten. Ook door zijn broeders, door zijn zusters, door de kinderen van God. Dat zichtbaar en tastbaar wordt wie onze Heer is. Wie onze God is. Wie onze koning is. Wie onze zaligmaker is. Wie onze herschepper is. En dat wij, net zoals we eerst leken op de eerste adem, dat we gaan lijken op de tweede adem. Dat we meer en meer gelijken op de Zoon van God, op Christus onze Heer. En straks gaan die volk allemaal bijeenkomen natuurlijk. En dan zegt Jezus verder in vers 4, hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Christus is niet oud geworden, hè. Hij zei, maar God neem me niet weg op de helft van mijn dagen, uw jaren duren voort van generatie op generatie. Kijk wat een kennis hieruit spreekt. Hoe hij zijn vader kent, hoe hij God kent, hoe hij weet hoe het zal gaan. En dan zegt hij, u hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk uw handen, die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Ja, ze zullen alle beslijten als een kleed, dat weten we. Hè? Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. U zult ze verwisselen als een gewaad. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, die grote schepping zien. We hebben er vanmorgen iets over gehoord, hoe mooi dat het is, hoe prachtig dat het is. En dan zegt de schrift hier, u zult ze verwisselen als een gewaad, als een kleed. Zij zullen verdwijnen, maar u, God zelf. Dus we kunnen onze hoop vestigen op de wereld rondom ons heen. We kunnen bezig zijn met de schepping. We kunnen bezig zijn met alle dingen die God geschapen heeft. Het is allemaal mooi, maar alles verdwijnt, zegt de Heer eigenlijk. Maar u, God blijft dezelfde. Yahweh blijft dezelfde. En aan Yahweh zal geen einde komen. En als de kinderen van uw dienaren zullen veilig worden, hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Wij zien het plan van God in het woord. En God heeft van oorsprong af de mens willen maken. Laat ons mensen maken, zegt hij, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En hij heeft de mens als het ware de aarde gegeven om daarop te zijn, daarop te heersen, daarop te dienen. En God laat zijn plan nooit verijdelen. Zijn plan zal altijd een uitvoer komen. En dat kan verstoord worden omdat hij de mensen ruimte geeft om eigen keuzes te maken. Dat kan verstoord worden door de zondeval of wat dan ook. Maar hij weet dat natuurlijk allemaal. God weet natuurlijk allemaal dat een derde van de engelen zou vallen. Hij weet natuurlijk allemaal dat Adam en Eva zouden zondigen. Hij weet natuurlijk allemaal, voor de grondlegging der wereld heeft hij ons in Christus uitverkoren, zegt de Efeze 1. God weet alle dingen. Dat loopt bij hem niet uit de hand. Maar lieve broeders en zusters, waarom maken wij ons dan soms nog zorgen? Jezus zegt, wees in geen ding bezorgd. Dat komt omdat wij soms misschien van de verkeerde boom eten. En ooit heb ik dus meegemaakt, het was een, mag ik wel zeggen, een valse profetes. En ze zei, jij eet van de verkeerde boom, Harry, want jij eet van de boom van kennis. We moeten nu, de Bijbel die moet dicht, en we gaan nu eten van de boom van het leven. Dat is alles door de geest. Dat is een misleiding. Woord en geest zijn onafscheidelijk. En laten we ons niet laten misleiden in deze tijd, maar laten we ons ook niet overweldigen door allerlei zorgen. Alles wat ons kan afhouden van Christus. Maar laten we hem eten en hem drinken. En bezig zijn met hem. En dan zullen we eeuwig leven. Amen. Hemelse Vader, we willen u danken en we willen u prijzen. Heere, voor de Zoon. Voor de Messias, voor de Christus. Dat u hem gezonden hebt naar deze wereld om de wereld te redden, om de wereld zalig te maken. Dank u Heer dat wij als het ware door u uitverkoren zijn. U hebt ons geroepen, u hebt ons gebracht Heer bij de Zoon. En dank u Heer dat we eeuwig leven mogen hebben. Maar dank ook Heer dat we levende getuigen mogen zijn. Heer, ik bid dat u dit woord nog wilt zegenen. Wilt schrijven in ons hart. Heer, u, dat u onszelf onderwijst zoals de schrift dat zegt Heer. Wij prijzen uw naam, we prijzen uw grootheid. En Heer, we weten dat elk profetisch woord in vervulling zal gaan. Help ons, Heer, om dat te duiden, ook in deze tijd. In Jezus' naam. Amen.